tot leven. En het lijkt, wanneer je het dan visueel ziet, dan denk je van, nou ja, ik toch eens nalezen en zien hoe dat ze die passage hebben geïnterpreteerd. Hè. Zien, want soms, we weten niet veel. Hè. De schrijvers die geven zo ook een paar zinnen, geen emoties natuurlijk, want dat kan je niet altijd in tekst geven. De wijze waarop Thomas bijvoorbeeld ongelovig is geworden, of waarom dat hij de ongelovige Thomas wordt genoemd, bijvoorbeeld. Wanneer dat Jezus zegt van, waar was het hier? In 11, Johannes 11. Dus Lazarus, die was ziek. Hè? Ze hadden bericht naar Jezus gestuurd, van Lazarus was een vriend van Jezus. Hè? Wordt expres gemeld in het schrift dat hij een vriend was van Jezus. Dat wordt niet zomaar vermeld. Dus daar moet daar een of andere gemeenschappelijke geschiedenis zijn samengeweest tussen Jezus en Lazarus. Misschien zijn die samen opgegroeid, misschien hadden die familieleden dat ze tezamen kenden. Maar hij was zo diep bewogen over Lazarus zijn dood en ook wat effect dat het had op andere mensen, dat Jezus er iets aan ging doen, in die mate zelfs dat hij zelf begon te wenen. Mm-hmm. Niet noodzakelijk omdat hij dood was, want hij wist, hij is maar aan het slapen. ik ga hem opwekken. Mm-hmm. We denken meer dat Jezus zo diep bewogen was, omdat hij het effect zag dat het had op de mensen langs de ene kant, omdat die zelf aan het wenen waren. Aan de andere kant ook het effect van ongeloof. Want ze geloofden niet echt dat Jezus hem kon opwekken uit de dood. Dat hij de woorden had van eeuwig leven. Ze dachten van, oké, blindheid, verlamming, dat is één ding. Maar iemand dat dood is, ja, dat durven we zelfs niet vragen. Dus het was zo'n tweeledig effect. Aan de ene kant waarschijnlijk het ongeloof niet alleen van de mensen, maar ook van zijn eigen leerlingen. En dat wordt wel altijd heel mooi in beeld gebracht. Hè? Hoe koppig en hoe, ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, ik zou waarschijnlijk hetzelfde hebben gereageerd als ik in de leerlingen hun schoenen waren. Hè? Ze begrepen de woorden van Jezus niet. Constant had Jezus het over, ik moet heen gaan, ik moet sterven, hè? 3 dagen. Maar dat ging één oor in, ander oor eruit. Hij had het over zijn koningschap, maar een ander koningschap dan dat de fariseers, een politiek koningschap, een militaristisch. Zelfs na de opstanding vroegen ze nog steeds aan Jezus, Heer, is het dan nu het moment dat het koningschap terug naar Israël gaat komen? En Jezus dacht waarschijnlijk bij zijn eigen man, het is hier nog altijd niet duidelijk. En zegt, die tijden zijn nog niet voor jullie om te weten wanneer. Het is nu nog niet. Dus die zaten met dat idee al van jongs af aan, want dat werd er ingedramd vanaf het moment dat ze konden lezen en schrijven van er komt een Messias. Hè. Er komt, zoals in de tijd van de Maccabeeën. Maccabeeën, dat is in de jaren 160 voor Christus. De Grieken heersten toen over, niet de Romeinen, maar de Grieken heersten toen over Israël. En zij hebben toen de koning, ik ben zijn naam vergeten, Epiphanes, noemde die koning van de Grieken, die had toen iets verschrikkelijk abominabel gedaan. Die had een revolte van de Joden met de heel hard aan de ingedrukt, heeft priesters vermoord in de tempel, heeft dat bloed vermengd met varkensbloed uitgegoten over het altaar. Ja, dat is unimaginable voor die, ja. En iedereen moest, je kunt dat lezen in het boek van Maccabeeën, iedereen moest erkennen, of niet erkennen dat Yahweh God was, maar dat die Griekse zot, die Epiphanes God was. En veel van die priesters hebben dat niet gedaan, die werden gemarteld op manieren. Het wordt trouwens vermeld in Hebreeën hoofdstuk 11 in het hoofdstuk over het geloof. Hè, dat sommigen werden gemarteld en gevierendeeld. En dat is waarschijnlijk een verwijzing naar het boek van Maccabeeën. Hoe dat daar die priesters en gelovige Joden werden gemarteld. Op manieren dat je niet kunt inbeelden. Verschrikkelijk. En voor niet alleen jij alleen, maar voor het oog van je familie. Ja, ja. En dan werd er ene op een kokend pan geworpen. Een pan dat heet werd gemaakt, dat werd dan levend verbrand voor de ogen van anderen. En die zagen het dan en die zeiden, herken dat die Epiphanes God is. en zeg dat Yahweh geen God is. En die zeggen, we kunnen naar die toe, wij zullen opgenomen worden in de hemel en glorie staat ons te wachten, op de volgende op de pan. Mm. En zo werd dat dan gedaan. Dat is verschrikkelijk abominabel. Ja, dat was zo erg dat er een revolt opkwam, geleid door Johannes Maccabeus. En dat was een zoon van een hoge priester. Die heeft toen een volk bijeengeschaard en die hebben zich verzet tegen de Grieken. Dat is gelukt. Die hebben ze verdreven, ook al was dat against all odds. Ze waren met veel minder. Ze hebben uiteindelijk de tempelplaats in Jeruzalem terug kunnen innemen, kunnen bevrijden. En eens als ze de Grieken hebben weggedreven, werd hij, Johannes Maccabeus, ingeluid als een soort van Messias. En dat werd gedaan met palmtakken. Werd gedaan met palmtakken op de weg. Hij kwam dan binnen, niet op een ezel zoals Jezus, maar op een koningspaard. Zoals, wie was er nog in het oudheid, iemand die binnenkwam op een paard om Jeruzalem in te laten?
Saulus?
Ja, een achter hem. David. David die ook binnenkwam op een paard, die ook het koningschap aannam, ook de zoon van David. Profetieën kwamen daar vanuit dat zijn koningschap voor altijd zal zijn en niemand uit zijn lijn zal altijd op de troon blijven zitten. Natuurlijk is allemaal vervuld in Jezus. Maar die Johannes Maccabeus was dus een politieke Messias, die een militair iemand die dus Jeruzalem heeft bevrijd en die werd dus ingeluid als de Messias. Iedereen was blij. En dan werd de tempel terug gezuiverd, terug gerededicated, van dat vuil van die Grieken wat ze daar hebben gedaan. En dan moest er weer olie worden gebrand. En in die, hoe noemen die dingen weer, in het heilige plaats. Die kandelaars. En je hebt er nog een les over gegeven. Dat de kandelaars gaat van alles. Maar er was niet olie genoeg om de kandelaars 8 dagen brandende te halen. Maar door een mirakel deden ze het olie erin. En door een mirakel bleef dat branden. Wat eigenlijk maar genoeg was voor 1 dag, bleef het branden voor 8 dagen. Ja, dat staat beschreven in die boeken, die niet deel uitmaken van de kanon.
En dat is nu nog steeds Joodse traditie.
Ja, maar wat de Joden nu nog steeds op het feest van Chanukka vieren, het lichtfeest. Dat is een goede vraag, ik weet niet wanneer. Dat verandert altijd een beetje. Ja,
dat ligt aan het jaartal, denk ik, want ze hebben een andere jaartelling.
Ja, precies. Ja. En dus dat feest van het licht, zoals dat ze dat noemen, hoort nu ook nog altijd. En is ook een herinnering aan de toekomstige Messias die gaat komen. Hè? Ja. Niet toevallig, zegt Jezus daar in het befaamde hoofdstuk, een beetje hiervoor, ik denk dat het 8 is. Waarin dat hij zegt, ik ben het licht van de wereld. Hè? We zullen even kijken. Als iemand dat eens kan vinden, ik denk dat het in 8 is. Ja.
Ja, het licht van de wereld.
Ja, welke vers?
12, ja.
Ah, ja.
Ja.
Jezus nam opnieuw het woord en zei, ik ben het licht van de wereld, wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft het licht dat leven geeft. Nu, als ik me niet goed vergis, dat was tijdens het loofhuttefeest. Dat was niet tijdens, maar toen hadden ze ook een traditie. En mijn commentaar zei, tijdens het loofhuttefeest werden 2 grote kandelaars op de binnenplaats van de tempel gezet, ter herinnering aan de vuurzaal tijdens de uittocht uit Egypte. Hier is het licht symbool van de waarheid, de openbaring van God, die de macht heeft om te redden en te vernieuwen. Maar is toch wel redelijk frappant dat Jezus durft te zeggen, van jullie doen hier al die symbolieken om iets te herinneren, om iets te vieren en om vooruit te wijzen naar iets of iemand, de toekomstige Messias, die licht gaat brengen, die de volkeren gaat verenigen, die de wet Torah gaat verspreiden over de wereld en alle volkeren zullen één worden en worden gebracht onder God. Daar kijken ze naar uit en hier staat dan degene die het gaat doen. Niet op de manier dat ze dachten. Niet op een militaristische manier, maar op een andere manier die de duivel en de zonde gaat overwinnen. Amen. En het moet waarschijnlijk zo hard zijn geweest, want wij hebben het heel makkelijk, wij weten wat er gebeurd is. Mm-hmm. Wij kunnen lezen, ah ja, natuurlijk, die is gestorven voor onze zonde. Duh. Mm-hmm. Maar als je toen leeft en je wordt van jongs af aan ingepeperd, dat er hetzelfde gaat gebeuren als de Maccabeeën, zoals Johannes Maccabeeus, mm-hmm. maar nu zijn het niet de Grieken, maar nu zijn het de Romeinen. Mm-hmm. En die gaan al heel Israël verenigen om dan uiteindelijk de Romeinen buiten te drijven en dan gaan we terug rijk worden. He, want de Farizeeërs, die gaan het altijd over welvaart. En als je arm bent, dat is het teken dat je in zonde zit of iets, of iemand in je bloedlijn, in je familie. Ja, die heeft iets verkeerd gedaan. He, je bent ziek, dat is een teken van zonde, resultaat van zonde. Armoede, dan heb je ergens iets verkeerd gedaan. He. Maar de Messias ging dat allemaal herstellen. Want ligt het niet aan de Romeinen, hè, die u arm maakten in de gevangenis, dan lag het ofwel aan uw zonde, of aan uw misdaad of crimineel. Maar de Messias ging dat oplossen. Romeinen buiten, yes. Dan zijn we terug in het land van melk en honing, zoals God aan Mozes had beloofd, aan Abraham en aan Mozes. En dan kunnen we eindelijk terug het licht zijn dat God had bedoeld voor de wereld. Dus ik snap wel hoe dat Jezus gehaat was aan de ene kant. Want als je een fariseer was, je zat in het Sanhedrin. Ken je het Sanhedrin? Dat is zo de opperste religieuze lichaam van die tijd. Gaat heel veel, hoe noemen die dingen?
Dat was eigenlijk het Vaticaan, als je mag het zeggen.
Het concilie, waar al de pausen of bisschoppen bijeenkomen. En de paus bepaalt, dit is wat waar is. Hetzelfde, maar dan met de hoge priester, die dan de paus was. En dan had je, ik denk dat er 70 waren, 70 afgevaardigde, hooggeletterde schriftgeleerden van elk dorp. Maar dat was niet zomaar dat je binnen kon geraken. Je had wel politiek invloed nodig. Je moest aangesteld worden. Je moest een sponsor hebben. Met andere woorden, iemand moest u voordragen. Je moest van, met vermogen. Dat was niet zomaar dat je binnen kon. Het is aan mij Jezus. Daar keken ze op neer. Wie is deze timmerman uit Nazareth? Wat komt hij hier bepalen wat wij doen? Omdat hun positie werd in stand gehouden door Rome. Rome liet toe dat het Sanhedrin en de Joden invloed mochten uitoefenen, want dan was er vrede. En bij Rome was er maar één ding dat telde, en dat noemde Pax Romana, vrede door Rome. Ja, vrede enkel en alleen, orde, vrede. Je weet wel wat ik bedoel, vrede. Dat wil zeggen, Emmanuel, als jij iets verkeerd doet, ik ga zorgen dat er vrede is, met andere woorden, ik slaag u in het ziekenhuis, totdat jij zorgt dat je in lijn loopt. Hè. Ja, nee, ik ga het niet doen. Nee. Maar de Romeinen deden het inderdaad zo. En dus wat deden ze, waren slimme mensen, die dachten van, kijk, die Joden, dat uithoekje daar in Palestina, die kunnen voor veel problemen zorgen, want dat zijn heel religieuze mensen. En ze zijn met miljoenen. Dus we kunnen die beter tevreden houden. We gaan toelaten dat ze hun godsdienst mogen uitoefenen. Dat is legaal. Dat mag, ze mogen een tempel gebruiken. We gaan daar niet mee moeien. Die mochten zelfs, en dat is de enige uitzondering, want ze mochten niemand, de doodstraf mochten ze niet uitoefenen. En dat wist je misschien, want dat lees je in de evangelie. Hè? Want ze mochten Jezus niet terechtstellen. Ja. Ze mochten hem niet terecht staan. Dat hebben ze aan de Romeinen overgelaten. Dat hebben ze slim nagedacht. Maar dan vraag je misschien af, oeh, maar die hebben toch Jezus gestenigd? Of proberen te stenigen? En ik wist dat niet, maar ben ik ook te weten gekomen. Dus maar enkel en alleen op basis van godslastering in de tempel zelf. In de tempelplein. En als je kunt lezen, Johannes 10. En Johannes die noteert veel van die zaken. Johannes naar Johannes 10, vers. Ik zal hier op mijn Bijbel hier ook. Johannes 10, vers. Kun je eens lezen vanaf vers 26, Emmanuel? Nee.
Maar u wilt me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort. Mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik ken ze, en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven. Ze zullen nooit vergaan. En niemand zal ze uit mijn hand
halen. Okay. Dus Jezus spreekt... ik ben vergeten. We zitten in vers 23. Wil je ze even lezen?
23, oké. Okay. Jezus liep in de tempel, in de zuidelijke gang van Salomo.
Ja, dus we zitten in de tempel. Mm. Ja? En er kwamen Joden rondom heen staan. Ze vroegen hem, hoe lang houdt u ons nog in het onzeker? Als u de Messias bent, zeg het ons dan ronduit. Mm. Hè? Nu, je moet weten, dit is in Jeruzalem. Ja? Dit is niet in Capernaum, dat is niet in Bethlehem, dat is niet in Bethanië. Dit is Jeruzalem. Mm. Dit is de hoofdstad. De religieuze centrum. Het is één ding om iets te gaan zeggen ergens in Capernaum, hè? En daar de fariseers tegen u hebben, maar hier zit, dat jij naar het Vaticaan zou gaan en daar even tegen de paus te gaan zeggen van, jij zijn die geen deel van de schapen, want als je schapen waart, hè, dan zouden mij wel volgen. Maar het nieuws over Jezus begon dus binnen te sijpelen. Hij werd populairder en populairder, maar vooral één mirakel, dat alles ging veranderen, en dat ook gebeurd is in de laatste weken voordat hij gekruisigd was, en dat gebeurt na Johannes 10, dat is de Lazarus, hè? De heropstanding van Lazarus. Ja? Maar dit gebeurt er vlak voor. Ja? Dus hetgeen dat zij hier nu meemaken, ze zitten in de tempel, Jezus aan het verkondigen, hij vertelt van allerlei parabels, en dan komen ze allemaal rond hem. Zeggen van, we hebben over u gehoord, zeg jij nu de Messias of niet? Natuurlijk was het een trick question. Want zeggen dat je de Messias bent, voor hun was onaanvaardbaar, want Jezus is niet via hun gegaan. Jezus was geen deel van hun club. En als iemand anders de Messias zou zijn, en zij denken de politieke Messias, ja, en het volk gaat achter Jezus aanlopen en verzamelen en een opstand creëren. Wat gaat Rome doen? Rome gaat binnenkomen en gaat hun positie afpakken, want zij, de fariseers en het Sanhedrin, moesten zorgen voor vrede. Daarom hadden ze die positie gekregen. Hè? Jullie mogen tempel doen, je mogen beesten aan. Ja, maar zorg ervoor, Caiaphas, de hoofdpriester, zorg ervoor dat er vrede is. Als er geen vrede is, we pakken die positie af. We zetten iemand anders aan de top. En nog erger, we gaan gewoon hun tempel afpakken. Dus het is een beetje dubbelzinnig. Mm. Zij willen de Messias om de Romeinen buiten te verdrijven. Maar het moet één van hun zijn. Mm. Dat ze kunnen controleren. Ja, oh. Geen Jezus, die dat ze niet kunnen controleren. Ook al zou hem de echte Messias zijn. Mm. Ook al zou hij... Want hij doet wonderen die dat ze niet kunnen verklaren. Ik bedoel, zeker Lazarus niet. Toen naar Lazarus, toen dacht ze van, oei, we moeten die Lazarus uit de weg ruimen, want hij deed mirakels. Om een duur konden ze niet anders dan erkennen dat hij een Messias was. Maar ze hadden een groot probleem. Ze gingen hun positie verliezen. Ze gingen hun tempel verliezen als ze erkennen dat je, want ze dachten, dan gaat hij een opstand zoals Johannes Maccabeus, maar het gaat buiten ons gebeuren. Dat willen we niet. Dus ze hebben eigenlijk een onheilige alliantie aangegaan met Rome in een heilige plaats. Mm. Mm. En dat is wat het boek van Openbaring beschrijft. Mm. Die vrouw die op de draak, die vrouw die hoererij bedrijft in Openbaring. Nu, om niet verder in detail te gaan, maar veel Bijbeltheologen geloven dat dit een beeld is van Israël, van Jeruzalem, dat in bed gegaan is met Rome. Om Jezus te vervolgen. En uiteindelijk ook om de christenen nadien te vervolgen. Want de Joden hebben heel hard de christenen vervolgd. Het volk van God. Snap je? Dus het volk dat eens het volk van God was, is nu het waarlijke volk van God, geboren uit water en geest, aan het vervolgen. Het is zoals de vrouw geboren uit het vlees, is nu de kind... het kind geboren, Paulus denk ik dat het zo zegt, hè?
Ismaël.
Ja, Ismaël die, hoe noemt een andere? Isaac. Isaac vervolgt. Dat is exact wat er dan ging gebeuren. Maar ik ben weer al een dag uit. Laten we teruggaan naar Jezus, daar waren we. Emmanuel, wil je nog eens lezen vanaf vers 26?
Oké. Okay. Maar u wilt me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort. Mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven. Ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. Niemand kan het uit de hand van mijn vader roven. En de vader en ik zijn één.
Wauw. Dat was de druppel voor de fariseers om dat te horen. Zelfs mijn Bijbelcommentaar zegt hier. Waar is dat weer? 1. In vers 30, hè, ik en de Vader zijn één. Hij doelt daarmee op zijn hand. En vers 28, geef ze eeuwig leven, ze zullen nooit verloren gaan. Niemand zal ze uit mijn hand roven. En dan zegt hij, wat mijn vader mij gegeven heeft, als de boven, niemand kan het uit de hand van mijn vader roven. Dus hij wil zeggen, de hand van Jezus is hetzelfde als de hand van God. Die twee zijn hetzelfde. Wat God aan Jezus heeft gegeven, amen, komt van God. Hij is de hand. Hij is de hand van God, maar dan in het vlees. Ja. Dus hij wil eigenlijk zeggen, ik ben de vleeswording van God. Ik ben hier op autoriteit van God. En niet alleen mijn autoriteit van God. Ik geef eeuwig leven. Ik heb zoveel autoriteit en macht en kracht gegeven, dat nog nooit gegeven is aan een andere mens. En dan staat er vers 31. Toen de Joden weer steen opraapten, omdat ze hem wilden stenigen. Ze wilden hem stenigen. Ik heb me altijd afgevraagd hoe men dacht dat Joden niet mochten doden. Het mocht enkel en alleen, dat was door Rome toegelaten, ze mochten enkel en alleen iemand stenigen op basis van godslastering in de tempel.
Wow.
Omdat ze hadden zo'n groot trauma van wat er gebeurd was in 162 voor Christus, weet je wel, met die Grieken en het bloed enzovoort, dat zij hadden, hoe zeg je dat, devout. Ze hadden een eed tot de Heere. Nooit zal hier nog iets godslasterlijk in deze plaats gebeuren. In deze tempelplein. Hè? En reinigingswetten die zo streng waren. Niemand komt daar binnen. Die onrein waren. De heidenen werden op een afstand gehouden enzovoort. Wel een beetje dubbelzinnig, vind ik. Want wat was er dan wel gaande in die tempelpleinen?
Beesten,
ja. Ja, dat deden ze dan wel. Ze verkochten beesten aan woekerprijzen en winsten en geldwisselingen. En Jezus komt daar binnen om orde op zaken te maken. Hij was vooral naar het hart gericht. Zij waren vooral uiterlijk gericht. Zij maakten de beker langs de buitenkant schoon. Jezus kwam om de beker langs de binnenkant proper te maken, zodat de buitenkant ook schoon kan zijn. Maar zij waren dus echt, je zegt het hier, wil je even verder lezen?
32.
Ja.
Zei Jezus, ik heb door de Vader veel goeds voor u gedaan. Waarom wilt u me stenigen? Voor een goede daad zullen we u niet stenigen, antwoorden ze. Maar wel voor godslastering. U bent een mens, maar u beweert dat u God bent.
Dus ze hadden het door wat Jezus wou zeggen. Ja? Dit is een van de passages waar het heel duidelijk in wordt vermeld, hè? Jezus zijn identiteit. Okay.
34. Jezus zei, staat er in uw wet niet geschreven? Ik heb u gezegd, u bent goden. De schrift blijft altijd van kracht. Als mensen tot wie God spreekt goden genoemd worden, hoe kunt u mij door de Vader geheiligd en naar de wereld gezonden dan beschuldigen van godslastering, wanneer ik zeg dat ik Gods zoon ben? Als wat ik doe niet van mijn vader komt, geloof me dan niet. Maar als dat wel het geval is, en u gelooft me toch niet, geloof dan tenminste wat ik doe. Dan zult u begrijpen dat de Vader in mij is, en dat ik in de Vader ben. En weer wilden ze hem grijpen, maar hij ontsnapte.
Ja, en meer wilden ze hem grijpen, maar hij ontsnapte. Dus ze waren klaar om hem te grijpen. En de stenen waren waarschijnlijk al in de handen. Misschien werden er al stenen geworpen. Het is trouwens ook een heel mooie passage in The Chosen, hoe dat wordt uitgebeeld. Er werden al stenen geworpen en de leerlingen gaan er rond staan. En de ene krijgt een steen op zijn hoofd. Het verklaart wel de volgende passage, we zullen er niet naartoe gaan. Maar Jezus blijft kalm. Hij gebruikt het woord. Hij zegt, ik en de Vader zijn één. En dan zegt hij, de schrift blijft altijd van kracht, vers 35. Als mensen tot wie God spreekt, goden genoemd worden. Hoe kunt u mij dan beschuldigen van godslastering? Weet u naar welke schriftvers dat hij refereert hier?
In Psalm.
Ja, Psalm. Hè? Ja. Hey, wil jij eens die commentaar lezen? Ik vind die commentaren...
Van bij 35?
Ja, bij 34.
34.
Het is uit Psalm 82, vers 6.
Wet in de strikte betekenis is dit de Pentateuch. Maar hier worden de schriften in hun geheel bedoeld. Ah, ik heb te verder. Oh, tot daar.
Van in deze tekst.
In deze tekst spreekt de Allerhoogste anderen dan zichzelf aan als goden en zonen. Wanneer die andere wezens, afgoden, engelen of mensen, al in een uitzonderlijk geval goden genoemd kunnen worden, dan mag degene die door de Vader is gewijd en door hem naar de wereld is gezonden, zich zeker zoon van God noemen. Jezus is wel in bijzondere zin zoon van de Allerhoogste.
Wat Jezus wil zeggen, er is inderdaad een passage in Psalm 32. Psalm 32, vers 1 en 6, waarin dat mensen Elohim worden genoemd. Hè? Elohim, het woord, het Hebreeuwse woord voor God of goden. Ja. En daar refereert daar, er zijn er honderden verschillende interpretaties van, over Psalm 82. Er zijn sommigen dat denken dat het daar heeft te maken met de Heavenly Council. Er zijn sommigen die zeggen, nee, dat zijn gewoon mensen van hoge voorname positie. Ja. Maar in ieder geval, Jezus wil zeggen, kijk, als er in het Oude Testament mensen Elohim worden genoemd, hoeveel meer dan? Want God zegt dat ik godslasterlijk bezig ben, maar zelfs het schrift noemt mensen goden of zonen van goden. Dus hoeveel te meer mag ik dat dan zeggen, die waarlijk de zoon van de Allerhoogste is?
Oh ja.
Waarom gaan jullie mij stenigen? Mensen hebben zich zo genoemd in het schrift voor, en hier staat iemand groter dan eender wie dat ooit heeft geleefd op aarde. Maar hun oren, ja, ze hadden een gedacht van, dat kan hier niet, die man moet buiten. Mm-hmm. En dan komen we in Johannes 11, en dan even verder, Johannes 11. En Lazarus, daar komen we eigenlijk terug aan Lazarus, want daarmee waren we begonnen, hè, met Lazarus. Allee, Thomas, juist, ik moet naar Thomas gaan. Ja, ik moet ergens opschrijven waar ik ben begonnen, want ik ben allemaal omwegen aan het maken. Maar dus, en uiteindelijk moet ik aan Maria geraken. Doen we er ander in, hè? Moet ik aan Maria geraken. Vers 1. Er was iemand ziek, van 11. Zeker Lazarus uit Bethanië, het dorp waar Maria en haar zuster Martha woonden. En dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft. En zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. En de zuster stuurde iemand naar Jezus met de boodschap: Heer, uw vriend is ziek. Staat er duidelijk in, uw vriend.
Ja.
Dat is niet zomaar iemand.
Mm-hmm.
Ja? Het was trouwens ook iemand die rijk was. Hoe kunnen we dat weten? Waarom denk je?
Door zijn graf.
Door zijn graf. Hij had inderdaad een graf met een steen.
Mm-hmm.
Inderdaad, niet iedereen had een graf met een steen.
Mm-hmm.
Dat was alleen voor de rijken. Jezus, zelfs zijn eigen graf, was geleend van iemand anders.
Ja.
Al de rest was begraven in zo'n ossenurn en werd ergens in de rotshouding gestoken. Maar deze mens had zijn fatsoenlijk. Maar er waren nog andere aanduidingen dat een man van vermogen was. Het wordt hier al vermeld in de tekst, vers 2. Hier gaat Johannes eigenlijk al zeggen wat Maria later gaat doen. Dat komt later, van de zalven met de olie. Weet je nog hoe duur dat de olie was?
Een jaarsvermogen.
Ja, een jaarsvermogen. 300 denari. Dat is 300 denari? Een jaarsvermogen? Ik weet niet hoeveel dat jij verdient op een jaar. Maar stel dat we... Allee, nu, hè, hopelijk is dat hoog. Hè. Maar stel dat het gemiddelde jaarsloon... pak dat 50.000 euro is op een jaar. Hè. 50.000 euro, zonder belasting er niet af, maar 50.000... Ja, maar 50.000 euro aan een olie, naar dus olie. Dan moet jij al wat geld hebben. En het is dan ook Maria, de zuster. Ja? Van Lazarus. En die tijd mannen bezaten alles, dus zij waren vermogend. En ze hebben daar waarschijnlijk veel gebruik van gemaakt, Jezus en zijn leerlingen, als een soort van hoe zeg ik, de uitvalspositie waar dat ze naartoe konden gaan om te gaan rusten. We denken altijd dat die op de dool waren en ergens een nomade leven leiden, maar die hadden altijd wel een thuisbasis. Wanneer ze konden terugkeren, het zij Bethanië, het zij Kafernaum, het zij Nazareth, het zij Cana, waar ze in het begin veel zaten. En overal kende Jezus zo'n mensen. Ja? Daardoor kon en zijn boodschap ook verspreid geraken. Maar goed, waar moet ik op komen? Ja, dus het was zijn vriend. Hij had er een emotionele band mee. Maar toch zegt Jezus, wacht Jezus om te gaan. Ja? Het was nog niet het moment. Want hij wist, deze dood zal niet resulteren in... deze ziekte zal niet resulteren in de dood. Mm-hmm. En... hij bleef daar dus nog 2 dagen, dus lang genoeg eigenlijk, dat hij, Lazarus zeker gaat sterven en dat hij eigenlijk ja, geen kans meer is dat hij nog kan wakker worden. Hè? Maar waar moet ik nu naartoe? Momentje. Vers 7. Ja, ik heb vers 7. Ja, wil ik eens lezen? Hanna, lees een keer, vers 7.
Daarna zei hij tegen zijn leerlingen, laten we teruggaan naar Judea. Maar Rabbi, protesteerden de leerlingen, de Joden wilden u stenigen en nu wilt u daar toch weer naartoe?
Ja. Zie, als je dan gewoon leest, hè, de Joden wilden stenigen, nu wilt, dan begrijp je niet echt het sentiment en de angst van de leerlingen. Daarmee dat ik het wel goed vind om zo die serie te bekijken. Niet, dat neemt niet de plaats in van de Bijbel. He? Maar je kan jezelf wel in gaan plaatsen en beseffen, die leerlingen waren maar mensen zoals u en ik. Mm-hmm. Ja? Het grote verschil is, wij weten nu meer.
Oh, ja.
Zij wisten het niet. Zij komen juist terug van dat ze werden gestenigd bijna. Dat hun rabbi werd vastgegrepen, zij gingen ook worden vastgegrepen, er is al van alles gebeurd. Zij hadden bang om terug te gaan. Ook al zegt Jezus, laten we teruggaan naar Judea. Oh, Jezus, Judea, Jeruzalem, daar komen we juist van. Hè? En Jezus zegt, lees maar verder.
Jezus zei, telt een dag in 12 uren. Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van deze wereld. Maar wie s'nachts loopt, struikelt doordat hij geen licht heeft. Nadat hij dat gezegd had, zei hij, onze vriend Lazarus is ingeslapen, ik ga hem wakker maken.
Even over dat licht. Wat wil Jezus daarmee zeggen? Jezus, een dag tot 12 uur, wie overdag loopt, struikelt niet. Want hij ziet het licht van deze wereld. Maar wie s'nachts loopt, struikelt doordat hij geen licht heeft. Dat geeft hij als antwoord op de angst van de leerlingen. Wat wil hij daarmee zeggen, Jezus? Of wat denk je?
Ik denk degene die rechtvaardig zijn.
Ja.
Dus... die lopen eigenlijk in het licht.
Ja,
en degene die donker, dus slechte dingen doen, mm-hmm. Ze verbergen zich in het donker.
Ja.
En dan doen ze dingen omdat ze zo zeggen niet zien wat ze doen.
Juist, ja. Ja, dat is waar. Ja? Mag je nog? Ja, wat je denkt? Ja.
Nee.
Ja, dus zij hadden bang, hè? Ze wouden dus eigenlijk helemaal niet doen wat Jezus zei dat ze gingen doen. Hè? We gaan naar Judea. En hun geloof was nog niet in die mate dat ze begrepen wat Jezus van plan was. En dus ze waren nog niet helemaal overtuigd van Jezus om hem te volgen tot zelfs in de dood. En hij zegt, Jezus zegt eigenlijk, kijk, iemand die mij volledig wil volgen, en die heeft het licht van de wereld, aangezien hij het licht van de wereld is. En dan maakt het niet uit naar waar dat je moet gaan. Ook al is het naar Judea, want wat kan een mens u aandoen? Ja? Jij zult dan duidelijk zien, want je gaat God zien en God is bij me. Wat kan mens mij aandoen? Maar als je niet het geloof hebt in Jezus, dat hij bij u is, wat hij voor u heeft gedaan, dat wat er ook gebeurt in de wereld, hij weet het beste, hij heeft een plan dat boven alle andere plannen gaat, en dan leeft je eigenlijk in de duisternis. En dan zegt hij, dan struikel je doordat je geen licht hebt. ze kunnen wel beter wandelen in het licht, nietwaar? Mm-hmm. Ook al is dat pad soms bedreigend. Of denk je van, oh, wat gaat er gebeuren? Natuurlijk, die mannen begrepen dat niet, zoals veel van Jezus zijn parabels over hun hoofd ging. Mm-hmm. Maar ja, hij zegt het dan duidelijk. Sorry, lees maar verder. Vers 11.
Nadat hij dat gezegd had, zei hij: onze vriend Lazarus is ingeslapen, ik ga hem wakker maken. De leerlingen zeiden: als hij slaapt, zal hij wel beter worden hier. Ze dachten dat hij het overslapen had, terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was. Toen zei hij nu ronduit: Lazarus is gestorven, en om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was. Nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan naar hem toe gaan.
Okay. Dat is wel frappant wat Jezus hier zegt. Hè? Om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was. Dus Jezus heeft expres gewacht voor een groot mirakel. Niet alleen voor Lazarus, maar vooral voor zijn leerlingen. Mm. Hun geloof was tot een zeker punt. Ze hebben blinden gezien, maar dit was next level. En ook eigenlijk een aankondiging van zijn eigen dood en herrijzenis. Ook al begrepen ze dat nog altijd iemand, hij was dood en dan zat ze, snap je? Ik denk dat Jezus zich op bepaalde momenten wel redelijk gefrustreerd heeft moeten voelen. En waarschijnlijk heeft gedacht van, vader, wat heb jij mij hier gegeven? maar goed, wat wil ik nou zeggen? Om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was. Nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar hem toe gaan. Hè? En dan zegt Thomas, daar wou ik eigenlijk naartoe gaan. Lees maar, Anna.
Thomas zei tegen de anderen: laten ook wij maar gaan om met hem te sterven.
Ja. Laten we ook maar gaan om met hem te sterven. Hoe moet je dat interpreteren?
Sarcastisch.
Ja, je kent het, sarcastisch, hè? Ja. Een soort van fatalistische blik op de wereld. Why not? We zijn bijna juist dood gegaan, dus goed, Jezus, we zullen nu wel volgen. Zo, hè? Of, sommigen zeggen, ja, dat was een moedige uitkijk van Thomas. Laten we gaan! Maakt niet uit, Jezus is koning. Maar als je ziet naar het vervolg en hoe dat Thomas zijn karakter, we weten niet veel over hem, we weten alleen dat hij ongelovig was, dat hij niet geloof daar was opgestaan. Dus volgens mij is er ergens iets gebeurd in Thomas' zijn leven, is hij, hoe zeg je dat,
gedesillusioneerd.
Ja.
Amai,
soortgelijk aan Judas.
Ja.
Maar het verschil met Judas is dat Thomas op de een of andere manier nog blijven volgen is en Judas doorgegaan is met zijn plan. Maar er is ergens iets gebeurd en natuurlijk, dat weten we niet. En The Chosen geeft daar wel mooi weer wat er gebeurt, maar dat is, ik weet niet van waar dat ze dat gedaan hebben, dat is extra bijbelstof er niet. Maar ik kan niet zeggen, ik kan geen spoilers geven. Maar er zijn dingen gebeurd, en dat bij iedere mens gebeuren er zaken in je leven. Dat als je iemand verliest, dat je iets verliest, en je hebt Jezus die met je meewandelt, en Jezus doet bepaalde zaken bij mensen, maar niet bij u, en kun je kwaad worden.
Ja.
Nee, God geneest die had kanker, en hier een wildvreemde komt de kerk binnen, jaren van verslaving, God geneest hem, en ik zit hier al 10 jaar te bidden. Waarom God? Ik ben uw kind, en iemand die nu waarschijnlijk volgende week al gaat verloochenen, die nu wel zit te jubelen omdat u hem heeft genezen. Oh, maar wacht op, moeilijk wordt, dan gaat hem u niet meer genezen, dan gaat hem niet meer prijzen. Ken je die sarcastische ding? En iedereen van ons maakt mee, waarom de DNA en ik niet? En ik ben er zeker van dat Thomas, Petrus, iedereen. Thomas had trouwens geen hoop op opstanding. He, ze hadden die hoop niet op iemand uit de dood. Alleen, dat was nog maar één geval, dacht ik. He. in het Oude Testament. Hè?
Elia.
Elia, hè? Dat was de eerste. Elisa ook niet?
Volgens mij ook, ja.
Ja. Ja, maar dat waren de topprofeten, hè? Ik bedoel, oké, Jezus is veel groter natuurlijk, maar de fariseërs die dachten, niemand kan naar buiten Elia, die is opgenomen in de hemel. Waar dat die is, niemand weet het, en die komt nog terug, want dat was ook zo'n gerucht dat de ronde deed, hè, over wie dat Elia was. Sommigen dachten, Jezus, de Elia was, die moest terug neerhalen. Hè. Maar in ieder geval, hij had één heropstanding gedaan, hè, Jezus, hè, hiervoor, hè, uit de dood. Weet je nog de welke?
Meisje.
Ja, de meisje.
Oh ja.
Talitha Kumi. Dat was het niet toch, een klein meisje staat op. Maar was hij Jezus? Wie mocht daarbij zijn?
Drie, toch?
De
Johannes, Petrus en James,
ja,
Jacobus.
Ja, de big three. Hè? Ja. De big three. Dezelfde drie die erbij mochten zijn bij de verheerlijking van Jezus toen dat zijn gezicht. Hè? Zo de inner circle, zo blijkbaar. Maar Jezus had toen iets gezegd. Tegen de drie, nadat dat meisje werd opgestaan. Hij heeft trouwens ook iedereen buiten gejaagd. Hè? Hij had iedereen buiten gejaagd, niemand mocht binnen, dat meisje was dood. En ze stonden daar allemaal te weeklagen en te rouwen. En in de Joodse cultuur kan dat al wel eens emotioneel zijn. Kennen dat zo melden en roepen. En, er werden zelfs mensen voor ingehuurd om liederen te zingen. Dus ja, van die heengaan liederen. En Jezus komt daar en binnen en zegt, wat zitten jullie hier zo te rouwen? Ze is aan het slapen. Hè? Ik ga ze wakker maken. En ze beginnen hem uit te lachen. En hij zegt, er is hier geen geloof, dus iedereen buiten, jullie met drie volgen. En daarna heeft Jezus tegen hun met drie gezegd, zeg het tegen niemand voort. Ik denk dat hem zegt, wacht, dan moet ik nog eens opzoeken. Er was een moment dat ze het wel mochten zeggen.
Volgens mij nog een example. Toen Jezus mee moest gaan, toen de vrouw met het bloedverlies, toen zei ze, stoor de meester niet meer, die naar is al gestorven.
Wacht, over welk verhaal heb je daar?
Was dat niet...
Dat ze het niet mochten zeggen, bedoel je?
Nee, een andere gerezing.
Oh, is er nog een andere?
Volgens mij wel. Was dat niet de centuriaan?
Ah nee, die jongen was heel ziek. De centurion, ja. Ik denk niet dat hij gestorven was. Was hij niet heel ziek? Dan moeten we zoiets eens opzoeken. Of zoek een keer dat, ja. Maar ja, ik dacht alleen dat het meisje dat er is, wel, het kan zijn dat ik vergis, hè. Wacht, die moeder van Petrus, maar die was ook ziek.
Heel ziek.
Ja, maar in ieder geval, dit was zo'n groot mirakel, en mocht hij niemand zeggen. Waarschijnlijk, omdat hij reeds wist van Lazarus. En Lazarus ging het laatste grote teken zijn, publiekelijk.
Voordat hij ging sterven.
Juist. Dat ging ook het teken zijn dat eigenlijk alles in een stroomversnelling heeft gebracht. Waardoor hij eigenlijk zijn einde vanaf dat moment werd bezegeld. Dat is raar, hè? Dus leven geven aan de ene betekent eigenlijk het doodvonnis werd getekend voor Jezus. Van heden. Ja, dus de heropstanding herkennen. We gaan naar 12. Nee, het is niet 12. Het is ergens anders. Het was omdat hij was opgestaan uit de dood, hè, Lazarus, dat de Joden besloten vanaf dat moment om Lazarus ook dood te doen. Ik heb het straks gelezen en ben ik het vergeten. Waarom denk je dat Lazarus ook dood moest?
Ik kan redenen bedenken.
Ja, zeg maar.
Eentje om het bewijs uit te wissen.
Ah, hier. Juist. Hoofdstuk 12, vers 10. Ja, de hoge priesters beraamden intussen een plan om ook Lazarus te doden, omdat hij er oorzaak van was dat veel Joden bij Jezus kwamen en in hem gingen geloven. Dus inderdaad, zoals hij gezegd, hè, dus dat nieuws is aan het verspreiden. Ze hebben zo'n schrik om hun positie te verliezen. En dat is het ergste wat je kan doen, ook als christen. Hè. Schrik, als je ergens in een koninkrijk van God begint te werken, in een kerk, in de bediening, hou je niet vast aan je positie. Oh, ja. De Heer geeft, de Heer neemt weg. Amen. Zij zijn er binnengeraakt door politieke invloed. En zij dachten dat ze het konden vasthouden door politieke invloed, maar God had andere plannen. En omdat ze zich zo hadden vastgehouden aan het vlees, aan Rome, daar hielden ze hun eigen aan vast, hebben ze eigenlijk hun Messias verworpen en zelfs een profetie gegeven. Caiaphas in die tijd zegt een profetie eigenlijk, hij zegt: mensen, moeten we iets niet beter dat één man sterft doen op Jezus, moeten hem uit de weg gaan, dan dat een heel natie gaat sterven. Want als we deze Jezus gaan aanvaarden als Messias, komt Rome binnen en zijn we hier allemaal dood. En is onze tempel kapot. En zo, het is zo ironisch. Maar 40 jaar later wordt hun tempel door Rome vernietigd. Omdat ze Jezus hebben verworpen. Dus eigenlijk, alles waarvoor ze zo hebben gevreesd, komt eigenlijk allemaal uit. Omdat ze vertrouwden in het vlees. En dat is wat wij als christenen, wij moeten beter weten, want we weten nu, we hebben zoveel voorbeelden. Amen. We weten wat er gebeurt. We weten dat Jezus heeft overwonnen. We weten dat Hij het laatste woord heeft, dat Hij opgestaan uit de dood. Hij komt terug op een dag. Amen. Als God mij een talent heeft gegeven, als God mij een positie heeft gegeven, amen, moet ik vasthouden in mijn geloof. Amen. En als het de tijd is om verder te gaan, is het tijd om verder te gaan naar iets anders. Amen. Als het de tijd is, voorgangers hebben het daar heel moeilijk mee trouwens. Er is een tijd om te komen, er is een tijd om te gaan. En we kunnen maar beter onszelf klaarmaken om de stok door te geven aan de volgende generatie. Wie het ook mogen zijn. Want als wij vasthouden aan de stok en we bereiden niemand voor en we houden vast aan onze positie, dan zullen wij vergaan met onze positie en is er niemand om op te volgen. Dat willen we niet. En zo hebben we, iedere generatie heeft een privilege, een voorrecht en ook de opdracht om de volgende generatie voor te bereiden. Amen.
Amen.
Dat is belangrijk. Zij dachten dat ze konden vasthouden aan hun macht door Rome gegeven en uiteindelijk zijn ze alles verloren. Hun bevoorrechte positie als kinderen van God, want ze hebben de Messias verworpen en ze hebben hun tempel dan ook nog eens verloren, 40 jaar nadien. Maar we komen naar Maria. Oh, ik heb nog maar 4 minuten. Alles spijt. Oké. Hanna, wil je eens lezen vanaf vers 3 van hoofdstuk 12?
Maria nam een kruikje vol kostbare olie. Nam een kruikje vol kostbare zuivere nardusolie, zalfde daarmee de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. Judas Iscariot, een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg: waarom is die olie niet voor 300 denarii verkocht om het geld aan de armen te geven? Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde. Hij was een dief, hij beheerde de kas en stal eruit. Maar Jezus zei: laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis. De armen zijn immers voor altijd bij jullie, maar ik niet.
Er zit hier zoveel in, hè? Maar als je meer van Joodse achtergrond zou kennen en wat dat zij allemaal gingen doen in de laatste week naar het paasfeest toe, want dit is, de volgende dag is de intocht, hè? Waarin Jezus zich presenteert, hè? Als Messias op de ezel, hè? Ken je wel, hè? Het verhaal met de palmtak, hè? Weer een referentie naar Maccabeus. Naar David, maar nu op een ezel. Zoveel over te zeggen. Maar om terug te komen naar Maria, wat Maria hier doet. Wel, zie je het verschil weer tussen Martha en Maria. Martha bedient, is bij. Maria kiest voor het betere deel. En dat is Jezus aanbidden en een sacrifice geven, een offer geven. En het heeft serieus wat gekost. En waar nog meer kost, is dat de leerlingen, en in Matthäus wordt het als volgt verwoord, de leerlingen waren ontzet. Ze waren kwaad.
Oh ja.
Johannes zegt alleen Judas. Maar Matthäus zegt alle leerlingen waren zo van: hey, wat gebeurt er hier? Ten eerste, Maria raakt een man aan. Ja? En niet alleen dat, ze maakt haar los en ze droogt Staat er toch iets in?
Hoed met haar haar.
Droog ze af met haar haar? Emmanuel, ik denk niet dat je begrijpt wat dat betekent. Maar in die tijd, Joden waren heel strikt. Ja? Die mochten zelfs in het publiekelijke hun vrouw geen kus geven. Om maar geen aanstoot te geven aan anderen. Er waren zo'n strenge scheidingen tussen man en vrouw. Je mocht nooit in het gezelschap zien van een andere vrouw dan uw eigen vrouw of uw moeder. Dat waren uitzonderingen. Anders mocht jij niet in het gezelschap vertoeven van een andere vrouw zonder dat er mensen rond waren. Je mocht niet alleen zijn. Je mocht al zeker niet aanraken. Ja? Alles om die zaken uit de weg te gaan die verleidingen zouden doen opkomen. Snap je? Maar hier komt dus... Jezus laat het toe trouwens. Hè? Omdat ze deed met een groter beeld. En het groter beeld was hem zalven voor de dag van mijn begrafenis. Vanaf dat moment was eigenlijk de laatste week ingegaan. En ik wist het niet, en ik moet nog opzoeken om te zien of het correct was, maar er is een traditie ontstaan in de tijd van Jezus, wanneer dat ze een lam moesten uitkiezen. Ken je dat verhaal? Ze moesten een lam, en die lam moest dan in het huishouden vertoeven. Ik dacht dat voor 8 dagen. En daarna werd dat lam geslacht en werd dat opgegeten. En dan kon iedereen herinneren hoe goed God was bij de uittocht. Dat was het bloed smeren enzovoort. En er is dan een traditie ontstaan dat het lammetje dat ze uitkozen, voordat het werd opgenomen in het huis, dat de pootjes werden gezalfd met olie. Ja. En veel theologen zien hier het zalven van de voeten als een voorbereiding voor het kiezen van het Lam van God. Okay. Dat dan voor 7, 8 dagen in Jeruzalem, in het midden, in het huishouden van de Joden, verblijft, want vanaf dat moment verblijft Jezus alleen nog in Jeruzalem. Ja. Ja? Hij is dus eigenlijk het gekozen, gezalfde Lam van God. Ja. Maar ook een opvallend detail is, ze zalft de voeten, niet het hoofd. Omdat het hoofd, David werd gezalfd met het hoofd, als koning. Maar Jezus werd aan de voeten gezalfd, omdat hij een ander doel nu voor ogen had. En dat is het doel van het lijden. En de voeten, die gingen doorboord worden. Bethanië betekent huis van affliction. Huis van... pijn. Ja. Dus hier is allemaal tekenen, wat die leerlingen natuurlijk niet gingen begrijpen. Waarschijnlijk Maria ook niet. Maar gedreven door haar passie voor Jezus. Hè, want ze had voorheen al aan de voeten van Jezus gezeten de hele tijd, terwijl Martha aan het bedienen was in de keuken. Zij is naar Jezus gekomen, wenend, en zei van, Heer, als u hier was, had mijn broer nog geleefd, maar op een gelovige manier, zoals Martha. En dus, zij had waarschijnlijk, ik weet niet of ze begreep wat ze deed, maar God had dat zo, haar hart bewogen, dat al die details, al die profetieën, allemaal uitkomen in deze laatste week. En er zit er nog zoveel in van het lam, en het feest dat ze dan gaan vieren, er zit zoveel in. En dat is het mooie aan alles, hè? Dat Jezus alles heeft vervuld, alle messiaanse profetieën. Mm-hmm. De kans, hè, ik heb gelezen dat er 300 messiaanse profetieën in staan. Okay. Ik vind dat wel veel. maar de kans dat één mens ze vervult in zijn leven, dat was 1 op quadrillion, ik weet niet wat dat is in het Nederlands. 1 op vele miljoenen. Ja,
veel
nullen. Ja. Maar Joden vandaag de dag weten dit niet. Zij worden van kleins af aan ingepeperd. Er komt nog een Messias aan. Maar vanaf het moment dat zij Jesaja beginnen te lezen, al die Messiaanse profetie, Zacharia met de ezel, Bethlehem, waar dat toen geboren werd, al die zaken, dan kunnen ze niet anders dan hier lees een keer het Nieuwe Testament. De beste manier om een Jood te overtuigen, laat ze Matthäus lezen. Matthäus was een Jood. Matthäus, zijn originele evangelie, was waarschijnlijk in het Hebreeuws. We verstaan daar theorieën over. Hij begint met een geslachtsregister.
Ja.
Hè? Heel, heel saai voor ons. Allee, hoe heet dat hier? Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Als je dan een Jood voorlegt, hoe kunnen daar tegen zijn om verder te lezen? Mm-hmm. Hey, zoon van David, hey, wacht even, wij zijn zoon van David, zeggen die Joden. Mm-hmm. Zoon van Abraham? Abraham, ja, dat is oud. En als ze dan beginnen lezen, want hij wil met deze geslachtsregister aanwijzen, Messias, zoon van David, Jezus, was in die lijn ervan. Dus laat ze Matthäus lezen. Laat ze Johannes lezen. He, dat waren de twee Joodse volgelingen van Jezus. En dan kunnen ze niet anders aan beginnen te beseffen van, hier moet wel iets van aan zijn. Amen. Dus Maria, wat Maria heeft gedaan, prijs de Heer. Amen. Een kostbaar offer. En het had veel meer in gedachten dan wij denken. Spijtig dat Judas zo heeft gereageerd. Wat denk je dat Judas zijn motief was?
Ja,
om zo te reageren, wat denk jij aan? Hè? Hadden we dat niet aan de armen kunnen geven? Waarom? Judas, af en toe lees je zo een paar van die zaken die er naar boven komen. De meeste theologen denken, waarom verhaalde Jezus? En waarom verhaalde hij Jezus? Je kunt dat niet inbeelden. Hij heeft toch met Jezus gewandeld. Lazarus, hij was erbij. Waarom zou je Jezus uitleveren? Dat begrijp je niet, hè? Voor 30 zilverstukken dan nog. Hij was uit de kas aan het stelen, had toch geld genoeg? Waarom zou je daar 30 zilverstukken? Wat was zijn opzet? Wat dacht hij wel? Hij was waarschijnlijk, en de meesten denken dat, ik denk niet dat geldzucht was. Ook al wou hij zichzelf verrijken, ik denk dat hij een beeld had van Jezus als militaristische Messias. En dat hij een bepaald plan had, want hij beheerde de kas, hij moest voorzien in de behoeftes, hij wou misschien verder denken, hij dacht misschien dat we hebben manschappen nodig, we hebben een leger nodig, we hebben dit en dat nodig. En terwijl Jezus het meer en meer had over zijn dood en het heengaan en geen militair optreden, was hij, hoe zeg je dat, ja, zijn droom viel in duigen. Kon dat een motivatie zijn van Judas? Dat hij zelfs naar de fariseeën ging om samen te gaan met hun, om hem uit te leveren? Trouwens, sommigen, ik ken hiermee, sorry, ik zal wel stoppen. Sommigen zeggen dat Judas dacht dat als ik naar de fariseeën zou gaan, dan gaan ze hem oppakken. En als Jezus wordt opgepakt, dan gaat hij eindelijk zichzelf verweren. En dan gaat God met zijn legers van engelen komen en gaat eindelijk de opstand beginnen. Dat is wat sommigen denken. Het is allemaal speculatie, hè? Maar ik hou een beetje van het aan te speculeren. Ja, Judas dacht dus, weet je wat, ik ga hem uitleveren, want dan gaat eindelijk die opstand beginnen. Dan wordt Jezus in een hoekje gedreven en dan kan hij niet anders. Dus ook Petrus zegt dat ook. Hè? Wat heeft Petrus gedaan toen ze hem kwamen arresteren?
Petrus had hem verlogend.
Toen ze hem kwamen arresteren.
Ja, we hadden een oor.
Ja, hij zat daar met zijn zwaard ready. Hè?
Ja, ja, ja.
Ready om. Dat was een heel legioen dat afkwam. Hè? Als je, ik weet niet wie dat heeft vermeld, ik denk dat Johannes was. Dat er een Romeinse bewaking, dus die farizeeërs waren zo laf, dat ze niet alleen hun tempelwacht meenamen, ze namen ook nog de Romeinen mee. En Petrus stond gereed om de opstand te beginnen. Dus Judas, volgens mij, die wist, die een heet hoofd, die Petrus, dat gaat het begin zijn, yes! Dat moet zoiets geweest zijn, anders kunnen we toch niet zo doen. Andere reden is ook dat Satan in Judas is gekomen. En hem heeft aangezet om het te doen, dus je hebt verschillende redenen. Maar ik vind het echt heel frappant, dat interesseert mij wel Judas zijn verhaal. Hoe dat iemand een volging kan hebben aan Jezus en uiteindelijk heeft uitgeleverd. Dat is nog een goede titel, hè, voor de volgende les van nu. Verzin is een goede titel.
Ik was er al aan het beginnen.
Niet met Betrayal, The Faithful Betrayer. Nee, ik weet ik wel. Je vindt er al iets op.
Ja, ik vind
er iets op. Maar dat is ook identiteitsverlies, hè?
Oh ja.
Vasthouden aan een vals concept. Zo ver dat je Jezus gaat verloochenen.
Ja.
Maar Petrus ook eigenlijk. Eigenlijk was Petrus niet veel beter. Hè?
Petrus en Judas.
Ja. De ene in onszelf.
Hij zei 3 keer dat hij niet bij de groep behoorde.
Wat?
Hij zei 3 keer dat hij niet bij de groep behoorde. Dat hij bang was,
ja.
Dat hij ook geen
aangehouden, inderdaad, ja. Het zijn allemaal verkeerd concept.
Schrik voor zijn leven.
Dat is waar. Ja.
Drie voorlogen en 30 zilverstukken.
Ah, dat klinkt al beter.
Nee, beter ik zou dat benaderen.
Vraag het aan ChatGPT.
Nee.
Ja.
Niet alleen ga ik naar mezelf een moord gepleegd.
Judas had zelf maar.
Waarschijnlijk ook omdat hij toen besefte dat hij toch ergens...
Schrift zegt dat hij toen hij zag dat er onschuldig bloed was, zat hij vol met remorse. En de duivel zat in hem. Maar zelfs op dat ogenblik geloof ik dat de vergeving nodig was.
Oh ja.
Maar goed, laten we de Heer danken. Heer, ik dank u Jezus voor deze les, Heer. Ik bid, Heer, dat we zoals Maria mogen zijn, Heer. Dat we kunnen zalven, uw voeten kunnen zalven, Heer. Dat we verder kunnen kijken, Heer, dan wat er op ons pad ligt. Dat we in het licht kunnen wandelen. Niet angstig hoeven te zijn, Heer, voor de nare zaken in het leven, Heer. Voor de dood, Heer. Dat we kunnen blijven zalven, kunnen blijven prijzen, Heer. Onze blik aangericht, Heer, op u, Jezus. Halleluja, dank u Jezus voor het voorbeeld dat u heeft gegeven in het schrift, Heer, dat we